Tot ziens. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zijn we en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, die is geboren uit de doden, en overste van de koningen der aarde. Amen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. 43, vers 4 gaan we met elkaar zingen. Gemeente, dan gaan we luisteren naar Gods heilige wet. De 10 geboden die tot u en tot mij komen. Iedere week opnieuw, dat we ze niet vergeten. En jonge mensen, dan moet je maar denken, heb ik dat nou gedaan, wat hier nou staat? Want dat hoor ik iedere zondag. En dan gaan we zingen, Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer gaan, die mijn jonkheid, jeugd heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. Kijk, het is een wonder dat je dat mag zingen, gemeente. Dat we zingen van de Heere, dat hij milde, geen harde handen heeft, vriendelijke ogen. En dan bidden we, Heere, alsjeblieft, let nou niet op die zonde die we deden in onze jeugd. Want dan doe je van alles zonder dat je nadenkt. Maar wilt u mij toch aan mij denken in genade? Genade betekent dat de Heere voor niets onze zonde kan en wil vergeven om het bloed van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Zult u voor die niet neerbuigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vader bezoeken aan de kinderen, aan het derde en vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult u geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste een huis. U zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naast is. En de samenvatting uit Marcus 12. En u zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. Heren, wat een wonder dat wij eerst die wet horen. En als goed is begrepen, heren, dat we die geboden niet gehouden hebben. Adam niet in het paradijs en wij niet na hem. En dat er daardoor die grote scheiding is gekomen, die grote kloof in ons leven. Tussen u en onze ziel. Heren, wat een wonder dat we dan mogen zingen, dat u milde handen hebt en vriendelijke ogen. Heren, dat we durven te komen tot u en dat we durven te bidden of u onze zonde wilt vergeven en of u niet wilt denken aan die zonde van onze jeugd. Maar niet alleen de zonde van onze jeugd, ook de zonde van ons ouder worden en de zonde van ons hele leven. En of u ons genadig wilt zijn. Heer, en dat is het evangelie, die zeer blijde boodschap, dat u die genadige God bent en wilt zijn. Dat u niet wil dat mensen verloren gaan, maar dat we behouden worden. Dat u wilt, Heer, dat wij geloven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om in vreugde en vrede te mogen leven, vrijgemaakt van die zonde, vrijgemaakt van dat werk van de duivel. Heer, bevrijd met die hoop, met die vaste hoop. Die troost, dat uitzicht op het eeuwige leven om dan bij u te zijn. Heer, wat is het toch een wonder dat u zo'n goedend God bent. En dat u zich ontfermt over zondaren. Dat u, Heer Jezus Christus, gekomen bent voor zondaren. En dat is maar net de vraag vanmorgen. Weten we dat ook persoonlijk? Zijn we ook daar terechtgekomen aan uw voeten, aan de voet van het kruis om onze zonden te belijden? En die genade te ontvangen, die vergeving van de zonde te ontvangen. Of lopen we nog met dat zondepak op onze rug? Vervuld met onzekerheid of angst om u te ontmoeten. Vervuld met donkerheid en duisterheid en onvrede in ons hart, want we zijn niet verzoend. En onze ogen misschien nog blind, onze oren dicht. Geen nieuw hart, maar een stenen hart. En we weten ook niet hoe het verder moet. O Heer, wil dan door uw Heilige Geest vanmorgen krachtig werken. Wil onze harten openen. Wil dat oude hart eruit halen en een nieuw hart geven. Heer, wil onze ogen openen met die zalf en onze oren doorboren. Dat we uw woord horen, die bevrijdende boodschap van het evangelie horen en geloven. Want dat is toch het wonder, dat is toch het werk van uw Heilige Geest, Heer. Ik wil dat doen vanmorgen bij de kleine en de grote en de jonge en de ouderen. Of de zeer oude mensen. Om zo uw grote naam te prijzen en te loven. We danken u dat we hier mogen zijn en mochten komen. Dat we gezond genoeg zijn. Dat we niet onverwachts overleden zijn. Maar dat we nog in het heden der genade zijn. Nog die woorden mogen horen. Dat u goed bent over ons. En dat u wil dat we u vinden. Heer, wil krachtig door uw Heilige Geest spreken. Als we uit de Bijbel lezen, dat toepassen. Als we preken, kracht geven om te preken, om te luisteren. Hier in de kerk of thuis, u weet hoe moeilijk het misschien is in ons leven, hoe zwaar we het hebben. Hoe onmogelijk de situatie misschien lijkt voor onszelf, maar als op u zien niet. En zo brengen we alles bij u. Het verdriet, maar ook de vreugde, de blijdschap, de zegening. De nood, maar ook de bevrijding. Wees met ons, Heer, grote, trouwe verbondsgod. U die zo barmhartig en genadig bent en zo goed. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit Lucas 5. Lucas 5 en we beginnen bij vers 1. Lucas 5 en we beginnen bij vers 1. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezeret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. En de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van de schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de schare uit het schip. En als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zei tot hem, meester, we hebben de hele dag nacht over gearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheuren. En zij wenkten hun medegenoten, die in het schip andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En ze kwamen en dulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus dat ziende viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen. En alle die met hem waren over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zei tot Simon, vrees niet, van nu aan zult u mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Amen. Gemeente, voordat we gaan luisteren, gaan we zingen uit 32, 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. 32, 1 en 3 gaan we met elkaar zingen. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. De diensten de evolente volgende week. Om 10 uur dominee Liefdink uit Gouda. Om 6:30 dominee van Assen uit Moerkapelle. De collecte, de eerste collecte voor de kerkomroep. De tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En dat was hem. Gemeente, wij gaan zingen uit 32, 1 en 3. Eigenlijk zijn de psalmen net een preek, vindt u niet? Je kan eigenlijk nu al naar huis, jonge mensen, toch? Als je die woorden van psalm 32 op je in laat werken. Welzalig, eeuwig gelukkig. De mensen wiens zonden zijn vergeven. Dan heb je gelijk de vraag al, zijn we zonden vergeven? Zijn we zonden vergeven? Dat moet je toch weten, gemeente, jonge mensen? Of je nou 15 bent of 85 bent. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dus ik krijg nooit geen straf meer van de Heer. Want mijn zonden zijn vergeven. Al die wanbedrijven zijn bedekt voor het heilige oog van God, want ze zijn gewassen door het bloed van de Heer Jezus. Welzalig, eeuwig gelukkig de mens die het mag gebeuren, dat God hem niet volledig terecht schuldig keurt. Want we hebben net die geboden gehoord. Als je dan God ontmoet, dan gaat keren kijken of je een nieuw hart hebt of niet. En als het niet nieuw is, dan moet je schuldig keuren. En dan voedt hij dat oprechtheid in je hart. En dan zingen we met 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Nou, gelijk die vraag. Hebt u, jonge mensen, heb je je zonde oprecht beleden aan de Heer? Ben je op je knieën gegaan en eerlijk verteld tegen de Heer hoe je gezondigd hebt? Dat staat er toch heel eenvoudig. Verborg geen kwaad. Nou, dat zou je voor je vrouw wel doen. En je kinderen misschien. En voor je ouders. Dan durf je niet te zeggen wat je allemaal denkt, toch? Je wil een heel goede relatie hebben in je huwelijk. Verborg geen kwaad. Ik heb eerlijk tegen de Heer gezegd hoe het van binnen leeft. Dat is heel ontdekkend, want dan weet je het van jezelf. Ik beleed naar ernstig overleg. Ik ging echt tegen de Heer met mijn eigen woorden vertellen. Mijn boze daden. En moet je zien wat er dan op volgt. Gelijk. U neemt die gunstig weg. Daarom zal een ieder, alle vromen, in vindenstijd, dat zijn we nu vindenstijd, want we leven nog, het is genadetijd, vindenstijd, nu moet je de Heer vinden. Met ootmoed, nederig, smekend komen. Heer, alstublieft vergeef me zonde. Wat voor rampen er ook komen. Kijk, we weten niet of het de laatste zondag is. Ik werd er zo door geraakt eigenlijk door die professor op het Hof die zomaar onverwachts overleden was. Misschien u ook wel, als je die dingen een beetje gevolgd hebt in de krant. En opeens las ik vrijdag die man is overleden, zomaar in zijn studeerkamer. En dan wordt het eeuwigheid. En misschien ben je meer van de popmuziek. Toen las ik van de week van Robert Jensen, volgens mij, die zomaar overleden was. Ook onverwachts zijn hartstilstand. Ik dacht, oh, 2 verschillende mensen. Die allebei God hebben ontmoet deze week. Totaal anders. 2 verschillende mensen. Maar wij zijn er nog. De tekst, na het amen van de preek zingen we 103 vers 1 en 3. Loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achter. En vers 3. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. En het goede tot verzadiging doet ontvangen. En Psalm 103 vers 1 en 3. En de tekst van morgen Lucas 5 vers 8. En Simon Petrus dat ziende viel neder aan de knieën van Jezus. Zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Gemeente jonge mensen, een mens ontmoet Jezus die hem opzoekt. Petrus. Petrus zocht de Heere niet. Petrus heeft niet gebeden of hij de Heer Jezus mocht ontmoeten, dat lezen we niet. Petrus was gewoon aan het werk. Maar Jezus ging Petrus zoeken. En hij vond hem ook. In Romeinen 10 staat dat Jesaja zegt, ik ben gevonden van degene, zegt God, die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden van degene die naar mij niet vraagde. De Heere laat zich vinden door mensen die hem niet zoeken, die in de kerk zitten of niet in de kerk. De Heere zoekt op. De goede herder. Ik ben openbaar geworden van degene die naar mij niet vraagde. Mensen die nooit erom gebeden hebben, die gaan opeens mij leren kennen. Wat een wonder van genade eigenlijk. Dan verandert je hele leven. Kijk, het was niet het zondebesef of de angst voor de zonde die Petrus gebracht had aan de voeten van de Heer Jezus. Helemaal niet. Ja, en hoeveel mensen in deze tijd ook niet. En misschien bij u ook niet. Je weet het wel, als ik het zeg dan herken je het, maar het doet je verder niet veel. Ik ben echt zo bezig met je zonde dat je denkt, oh als ik nou de Heer ontmoet, dan heb ik echt een groot probleem. Terwijl je hier iedere zondag zit en het hoort. Ben je nou zo druk met je gezin, met je werk, met alles om je heen, maar niet met zijn koninkrijk. Maar alles verandert als de Heer Jezus in je leven komt. Ten voordele. En die preek van de Heer Jezus, wat hij doet, zijn wonderen, dat leidt tot dit. Dat is een wonder. En dan zegt de Heer in Ezechiël 34, het verlorene zal ik zoeken. Het weggedrevene zal ik wederbrengen, terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. Het kranke, het zieke zal ik sterken. En het vette, het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze wijden met oordeel. God zoekt het verloren. Ja, dan gaat de Heer Jezus spreken, jonge mensen. Het is ook geen moeilijke preek trouwens. Heel eenvoudig, ze begrijpen het allemaal. Betert u, bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is gekomen. Dat zegt de Heer, dat snapten ze allemaal. Bekeer van je zondige dingen, van je zondige weg, van je zondige daden. Want het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen, is dichtbij gekomen. Nou, we zijn inmiddels nog dichterbij. De Heer Jezus is gekomen, die is weer terug naar zijn vader. En we zitten te wachten dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Maar de boodschap is hetzelfde. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen. Je moet in uw hart hebben, zegt de Heer Jezus, ik kom zo terug. Net als Johannes de Doper. En dat doet de Heer op zo'n rustige, liefdevolle manier. Gaat hij preken, gaat hij het uitleggen aan die mensen. Ja, en dan zijn de mensen die werden nieuwsgierig en die wilden gaan luisteren naar de Heer Jezus. Ze gaan de Heer Jezus zelf opzoeken in de eenzaamheid. Misschien hebben ze een preek gehoord of iets gehoord van iemand anders en ze willen het ook eens horen. Misschien worden ze meegenomen door een ander naar de Heer Jezus toe. Mooi is dat als je dat doet. Dan neem je mensen mee naar de kerk hier. Gewoon meenemen. Niet denken van wat vinden ze van de psalmen en wat vinden ze van dit en dat. Gewoon meenemen. God bestuurt dat zo. Die mensen komen om Jezus te horen. Zo begint het vaak. En ze zoeken hem als ze Jezus niet zien. Ze gaan blijven net zo lang zoeken tot ze de Heer Jezus gevonden hebben in die woestijn of waar die ook is. Waar is die dan? Jezus zoeken. Dat doen wij ook, dat kunnen wij ook doen. Ik hoop dat u doet, jonge mensen. Jezus zoeken, doe je in het woord. Zoeken. Lezen, bladeren, zoeken, bidden, zoeken. Dan vind je de Heer Jezus. En dan staat er, en als het dag geworden was... werd, ging hij uit en trok naar een woeste plaats. Ergens afgelegen, woeste plaats. En de schare zocht hem. Ze zoeken net zo lang tot ze hem vinden in die woeste plaats. Wie zoekt zal vinden. En dan vinden ze de Heer Jezus. En dan komen ze bij hem en dan zeggen ze, ga nou niet weg. Ze houden hem vast, blijf nou preken, we willen dat woord horen, we willen die preek horen. Ze verhinderen, zou je zeggen, de Heer om weg te gaan. U moet blijven preken. Kijk, dan ga je anders naar de kerk als je zo luistert, toch? Dan zit je niet op je horloge te kijken. Oh mens, het is al 40 minuten. Ik kan maar 30 minuten denken en dan houdt het op. Maar leg je leven er nou eens naast, gemeente. Dat doen die mensen hier. Kunt u zonder Jezus? Verlangt u naar zijn woord? Verlang je naar de tegenwoordigheid van de Heer Jezus in je leven? Is dat je gebed? Heb je hem nodig? Psalm 119, mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat. Daar zijn uw heil met alle lust blijft hangen. Waarop uw woord mij hoop gegeven had. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar hetgeen mij was beloofd. Terwijl ik bad, wanneer, o God, zal ik uw troost ontvangen. Heer, spreek tot mijn ziel. Ik heb het zo moeilijk. Uw woord geeft me hoop. Natuurlijk geeft het woord hoop. Het enige in de wereld dat hoop geeft is het woord, is Gods Heilige Geest. De rest geeft geen hoop. De wereld is hopeloos, hoe mooi het ook is. Het woord geeft hoop. De Heer geeft hoop. Hoop voor nu en hoop voor het eeuwige leven. Dus die mensen zoeken en vinden Jezus. Maar Jezus kan niet blijven. De Heer Jezus zegt, ik moet ook naar andere steden. Ik moet dat evangelie van het koninkrijk gaan verkondigen. Overal gaan verkondigen, want al die mensen moeten het horen. Dat is nog zo, de hele wereld moet het horen. Ik moet dat evangelie van het koninkrijk, het evangelie is die zeer blijde boodschap. Zeer blijde boodschap. Ja, het is niet altijd fijn, die boodschap. Nee, als je hoort dat je verloren gaat, is niet fijn, toch? Als je hoort dat je in het oordeel terechtkomt als je niet gelooft, is ook niet fijn. Als je hoort dat je in de hel terechtkomt als je onbekeerd sterft, is ook niet fijn. Ik heb nooit iemand gehad die dat fijn vond. Nee, maar dat zegt de Heer wel. Want de Heer laat zien hoe zwaar dat oordeel is om ons te brengen bij de Heer Jezus Christus. Een zeer blijde boodschap. En dan staat er, hij predikt in de synagoge van Galilea, in het noorden van Israël, bij het meer van Galilea. En de scharen wil het horen. Ze dringen erop aan. Heren, blijf nou preken. Dat raak je toch. Die mensen staan er bij dat meer van Genezaret. En ze horen de preek, ze zien de Heer Jezus. En ze blijven maar erop aanhouden dat hij door moet gaan. U ook? Ze duwen als het ware de Heer Jezus zo de preekstoel op. En ze sluiten dat hekje. Hier is geen hekje, maar dan sluit ze het hekje. Bij het meer. En de geest werkt. De Heilige Geest werkt. Heel krachtig. Dat is niet altijd zo, want 2 Timotheus 4, dan zegt Paulus, er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Ja, dat zie je in deze tijd ook, toch? Je zoekt gewoon een gemeente waar je happy bent. En het liefst dat we allemaal erbij zijn en erbij horen. En je bent klaar en dan is het gewoon goed. En dan hoef je er nergens meer over te hebben. Maar deze mensen dringen erop aan. Wat willen ze horen? Het woord van God. Want de Heer Jezus brengt alleen de woorden van God. Hij verzint zelf niks. De woorden van zijn Vader. En die mensen willen het woord van God horen. Dat is het enige wat je moet horen. Want dat is de God waar we mee te maken krijgen. Waar we mee te maken hebben. Ze hebben een honger naar het woord. Onze gemeente, jonge man, die is tot bekering gekomen, die is er niet mee opgegroeid. En die weet al meer van de Bijbel dan heel veel mensen die al 20 jaar in de kerk zitten. Want hij heeft een honger naar het woord. Honger naar het woord. Hoe weet je of je een honger naar het woord hebt? Dan ga je de Bijbel lezen. Niet even snel. Nee, dan wil je de Bijbel lezen omdat je het zo mooi vindt wat er staat. Een honger naar het woord. Kijk, als je al die dingen niet hebt, gemeente, moet je toch afvragen of je het hebt, of je het geloof hebt, toch? Laat ook niet moeilijker doen dan het is. Een beetje nuchter zijn. Als je nou geen zin hebt in de Bijbel, ik heb ook niet altijd zin, maar soms dan wil de duivel je afleiden, maar heb je weer honger naar het woord? Ik vind het zo mooi, het woord van God, wat de Heer schrijft. Maar die mensen wel, op dat moment. Om eerlijk gemaakt te worden voor God. Heer, zeg maar eerlijk hoe de zaak ervoor is, voor ligt. Honger naar het woord. Honger naar het evangelie. Kijk, daar gaan de mensen de kerk niet uit. Nee, daar komen ze bij. Want dat doet de Heilige Geest. Dan hoef je ook niet te vernieuwen en van alles te verzinnen wat we in onze kerk zouden doen om mensen erbij te houden. Het helpt allemaal niks. Ze lopen nog harder de kerk uit dan ze erin komen. Het enige wat werkt, hoe de kerk groeit, is met het woord. Door het woord. Door de Geest. Ja, en dan lezen we in Romeinen 3, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. We zijn allemaal zondaren. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Moet je op je in laten werken. Dus de Bijbel zegt heel duidelijk, Paulus zegt tegen de Romeinen, dat heeft de Heer hem duidelijk gemaakt, van nature zoeken we God niet. We hebben er geen zin in. We zijn ook niet verstandig, we begrijpen de Bijbel niet. Dus dat is best wel opvallend eigenlijk. Als je dan de Heer gaat zoeken in je leven, dan is dat niet van nature, want van nature doen we dat niet. Dan mag je misschien al heel voorzichtig zeggen, Heer, is uw Heilige Geest bezig in mijn hart? Want ik ben u aan het zoeken, ik voel het, ik weet het, ik kan zonder u niet leven. Dat is toch het werk van de Geest? Ja, dan gaat de Heer preken, de Heer gaat spreken tegen die mensen. Zoals de Heer altijd spreekt. Psalm 85, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Je hebt niet meer de vraag of God bestaat, want je weet dat hij tegen je spreekt. Eigenlijk is dat een hele dwaze vraag in de kerk of God bestaat. Ik begrijp het dat we hem stellen, maar al Gods kinderen zouden moeten zeggen, vraag jij mij of God bestaat? Natuurlijk bestaat, ik hoor zijn stem. De schapen kennen de stem van de goede herder. Ja, en dan zie je dus eigenlijk wat er gebeurt daar. Verschillende mensen op dat moment bij elkaar. Hij preekt tegen mensen die in grote getale bij hem gekomen zijn. Hij richt ze tot een aparte groep in de boot. En dan tot één man, Petrus. Zoveel mensen die gekomen zijn. Ze willen allemaal dicht bij de Heer Jezus staan. Dan horen ze het heel goed. Je ziet ze een soort duwen, stiekem duwen. Zoals je dat doet als je ergens staat te wachten. Dan probeer je er een soort doorheen te manoeuvreren. En eigenlijk als het ware duwen ze zo de Heer Jezus weg. Omdat iedereen bij hem wil staan. Ze zullen geen woord missen. Ja, en dan werkt dat niet meer. Dan ziet de Heer Jezus twee van die boten liggen, van die lege vissersboten. In het Grieks staat er staan te wachten. De vissers waren eruit gegaan, ze spoelen de netten. Je ziet dat voor je, dat prachtige tafereel in Israël, het meer van Galilea daar. Die boten leeg, ze hebben gevist, netten spoelen. En dat wordt de preekstoel. De Heer ziet de vissers aan de kant, ze herstellen de netten, ze spoelen de netten schoon. En dan loopt de Heer naar die boten toe en dan gaat de Heer spreken. Matteüs 13, wie oor heeft om te horen, die horen. En dan gaat de Heer toevallig, nee niet toevallig, dan gaat de Heer in de boot van Simon Petrus. Die man was ook bezig, Simon Petrus. En dan zegt hij tegen Simon, alsjeblieft, vaar die boot iets van de kant, want dan kunnen die mensen er niet bij, dan kan ik rustig preken. De boot van Petrus. Nee, is geen toeval, gemeente. Het is ook geen toeval dat u hier zit vanmorgen. Of meeluistert. De Heer wil Petrus gaan roepen om voor hem te gaan werken. Dat weet die man nog niet. Dat is Gods plan. De Heer wil dat Petrus in zijn koninkrijk gaat werken. En de Heer God begint. Hij zoekt hem op. Vanmorgen zouden we zeggen. Hij zoekt u op vanmorgen. En dan gaat de Heer zitten in die boot en dan leert hij de schare, dan preekt hij en dan onderwijst hij. De meesters gingen altijd zitten in Israël en dan de studenten stonden eromheen. Hij zit in de boot en hij preekt. Ja, Petrus de visser is er ook bij, die moest erbij, want het is zijn boot. Anders had die man er misschien geen eens bij geweest. Hij was zijn net aan het spoelen. Er staat niet bij dat Petrus aan het dringen was om bij de Heer te komen. Er staat ook niet dat Petrus dat woord wilde horen. Petrus was bezig met zijn werk. We zien wat een zorg van de Heer. Dan zoekt hij die man op. Hij brengt die man als het ware in de boot. We zouden zeggen in de kerk. Je kan niet weg. Je hebt je laten verleiden om mee te gaan naar de kerk. En dan hoort hij de preek. Want de Heer zorgt ervoor dat je het hoort. Ook vanmorgen. Hij wil dat u zijn woord leest. En je kinderen het horen. En je buren en je collega's om zalig te worden. Om verzoend te worden. Dat die kloof weg is. Om behouden te worden. Ziet u hem zitten? Hoort u hem preken? Hij leert de mensen. Ze willen van hem horen. En wij ook. Er staat niet wat de Heer Jezus gepreekt heeft. Alleen dat hij gepreekt heeft. En dan houdt hij op. Dan houdt de Heer Jezus op met preken. Is de preek klaar? En dan zegt hij tegen Simon. Ga maar wat dieper. En gooi je net maar in de zee. In het midden van het meer zou je zeggen. Werp je net eens uit om te vissen op de klaarlichte dag. Nou, dat was niet de gewoonte. Dan ving je niks. Het is niet logisch. Dat zegt Simon Petrus ook. We hebben de hele nacht gevangen, gevist. Niks gevangen. De hele nacht het geprobeerd. Ze visten 's nachts. En niets gevangen. Maar omdat u het zegt zal ik het doen. Hij noemt de Heere didaskele, onderwijzer. Hij noemt hem niet didaskele. Hij noemt hem epistata, legeroverste. Hij zegt als het ware, u geeft de opdracht. U bent de overste, ik ben de soldaat, ik zal luisteren. Niet dat ik de les heb gevolgd, maar ik zal luisteren omdat u het zegt. Ik moet luisteren en u leert. Ik zal het doen omdat u het zegt. Omdat u de opdracht geeft. Ja, en dan hoor je Jesaja 55 eigenlijk. Mijn gedachten, zegt de Heer, zijn niet uw gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen. Want de hemel is hoger dan de aarde en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Moeilijke les voor ons in dit leven. De Heer denkt anders dan wij. Simon begrijpt het gedeeltelijk. Hij weet dat hij visser is, hij kan goed vissen. Hij heeft een eigen boot, zou je zeggen. Ik heb de hele dag geprobeerd en er is niks gebeurd, niks gevangen. Ik ben de expert, maar het lukte niet. Misschien herkent u het ook wel. Zo druk geweest, de hele leven met zalig worden. Alles geprobeerd en het is op niets uitgelopen. Luther, zichzelf gegeeseld, die trappen opgeklommen met zijn knieën. Misschien wel in je huwelijk, misschien wel in je leven. Zonder de Heer de dingen gedaan. Het is niet gelukt. Niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het doen. Ik zal het net uitwerpen. Hij gelooft het niet. Hij doet het alleen. Hij is gehoorzaam. Er staat niet dat hij wist dat het ging gebeuren. Moet je zien wat er gebeurt. En als zij dat gedaan hadden, vingen ze een grote menigte vissen. Zoveel vissen, dat het net scheurt. Ik denk dat die mensen het niet wisten wat ze zagen. Dat net erin, ze dachten, nou dat trekken we op. Ze laten zien dat het niks is. Het zit vol met vissen. Menigte van vissen, grote menigte. Want de Heere God stuurt zo die vissen naar het net. En Petrus moet er, ik denk toen hij begon te trekken aan het net, dat hij dacht van, dit is niet waar, dat kan toch niet. Vol met vissen. Overweldigend. Al die vissen gevangen. Al die vissen gevangen in het net. Want God stuurt ze in dat net. En het net verzwakt per minuut, zou je zeggen. Het houdt die vissen niet. Het is dus niet normaal wat er gebeurt. Anders hadden ze wel rekening gehouden met een sterker net of weet ik wat ze hadden kunnen doen. En dan wenken ze die andere mensen in die andere boot. Kom alsjeblieft helpen om die vis binnen te halen. En ze vulden de beide schepen met dat ene net. Zoveel vis. En dan staat er, ze zinken bijna. Zoveel vis, zoveel resultaat. Misschien met handgebaren. Maar die mensen komen. Er waren mensen die waren gekomen om Jezus te horen. En dan komt die andere boot om dat binnen te halen wat de Heer Jezus gegeven heeft. Wat een wonder. Dat zien ze. En eigenlijk spreekt de Heer Jezus door zijn zwijgen, vindt u niet? Ze hebben geluisterd en het gebeurt. Maakt grote indruk. Ja, dan weet Petrus niet meer wat hij ziet. Nee, en Simon Petrus dat ziende, die boten vol vis, daar stonden die mannen met de voeten tussen de vis. En de Heer Jezus, die, nou ik stel voor dat hij er nog zat, want hij zat, het staat niet dat hij staat. Petrus dat ziende, viel neder aan de voeten van Jezus. Hij knielt zo neer voor de Heer Jezus. Want die heeft het gezegd. Hij weet gelijk, hij ziet gelijk het verband tussen wat er gebeurd is en wie het gezegd heeft. Hij valt aan de voeten van de Heer Jezus. Nou, Petrus weet uit de Bijbel, was geen volgzame man, zou je kunnen zeggen. Een man met een eigen mening, een intelligente man. Een man die daadkrachtig was, een man die niet bang was. Een man die handje de eerste was, of voorop liep. Petrus, je ziet hem voor je, zo'n man. Maar die man die weet het. Hij valt zo op zijn knieën. God duwt hem als het ware op zijn knieën. Hij ligt op zijn knieën, waar? Bij Jezus. Daar moet je wezen. Jonge mensen, hier moet je wezen. Bij de voeten, bij de knieën van de Heer Jezus. Er is geen grotere, betere, meer gezegende plaats dan aan de knieën van Jezus. Daar word je zalig, aan de knieën van Jezus. Daar word je behouden, bij de knieën van Jezus. Aan de voet van het kruis, waar dat bloed druppelt. Daar word je behouden. In een fractie van een paar minuten bedenkt Petrus van alles. We hebben niet gelezen dat hij naar de preek had geluisterd. Misschien had hij hem geen eens gehoord, die preek. Want misschien waren ze gedachten al bij die vis. Maar nu gaat het anders. Hij zocht Jezus niet, maar Jezus zocht hem. Ziet u? Jezus komt voor zondaar. Ja, dat vonden ze vroeger moeilijk. Vinden we nog steeds moeilijk, toch? Want wie is nou zondaar dan? Ja, die mensen in Amsterdam bij de Wallen. Of mensen die andere mensen doodmaken in de gevangenis. Die, dat zijn zondaren. Wij toch niet? Nee, wij zijn ook zondaren. Van één lap gescheurd. Maar dan zegt de Heer iets wat kerkmensen soms ook moeilijk vinden. 1 Timotheus 1. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan zegt Paulus erbij. Van welke ik de voornaamste ben. Ik ben de grootste zondaar. Paulus. Jonge mensen. Paulus. Ik doe dat wel vaker, maar ik weet niet of het hier was gezegd. Als je de Bijbel leest, het heeft met de Berlijnerskatechizant van de week. Als je de Bijbel leest, je hebt eerst Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Hè, die evangelisten, werk van de Heer Jezus. Dan heb je Handelingen. En dan heb je een hele rij met boeken van Paulus. Deze Paulus. Die dit zegt, ik ben de grootste zondaar aan de Romeinen, de Korinthen, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen, Timotheus, Titus, Philemon, Hebreeën. Vandaag zouden we zeggen, weet je hoeveel ik geschreven heb in de Bijbel? Ik ben erop gepromoveerd. En dan zou Paulus zeggen, ik heb zoveel geschreven in de Bijbel, het is het grootste gedeelte. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat moet je geloven, zegt hij. Jezus, Christus, Christus, hij begint met Christus, de Messias. Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Als je zondaar bent, moet je hier wezen. Zondaren zalig te maken. Hij zegt, ik ben de grootste zondaar, dus iedereen kan komen. Iedereen mag komen. We lezen geen eens dat de Heer Jezus gepreekt heeft over de zonde tegen Petrus. Zal wel. Daar begint hij ook niet mee tegen Petrus. Ga maar vissen. Hij bekritiseert Petrus ook niet dat hij zo druk is met dat vissen. Hij zegt ook niet, kom nou eens luisteren naar de preek. Je bent zo druk met die vissen, met die netten spoelen. Hij gebruikt een les, een voorbeeld. Hij is gekomen voor zondaren. Hij is gekomen om het verloren schaap op te zoeken. Hij zoekt een zondaar op. En op zo'n liefdevolle manier doet de Heer Jezus dat. Dan gaat hij hem tonen dat hij almachtig is. Dat God almachtig is. Dat Jezus almachtig is. Dat hij alles bestuurt. En door het wonder van die vele vissen brengt hij Petrus op zijn knieën bij de Heer Jezus. Hij wordt er geen eens op gewezen. De Heer zegt niet, ga nou maar op je knieën, dat is nodig Petrus. Dat doet hij, automatisch. Door de Heilige Geest. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus. En wat zegt hij dan? Nou fijn, hebben we weer goed gevangen deze dag. Voor de winst is dat beter. Heren, nou zegt hij het anders. Meester, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Simon Petrus, dat is echt heel uniek, zijn volle naam. Hij belijdt aan de Heere dat hij een zondaar is. Petrus belijdenis in drie gedeelten. We zouden zeggen, hij vraagt Jezus om weg te gaan. Hij knielt voor Jezus en noemt Jezus Heere. Gods aanwezigheid doet zoveel met mensen gemeen. De aanwezigheid van de Heer Jezus. Petrus was beginnend op de weg. Later zou hij Jezus niet gevraagd hebben om weg te gaan. Hij knielt voor Jezus. Hij beseft dat hij een zondaar is. En dan zie je onze menselijke kwetsbaarheid, onze zonde. En dan komt het openbaar voor een heilig God. Ik ben een zondig mens. De Heer hoeft het geen eens tegen hem te zeggen. Jij bent een zondaar, voor jou ben ik gekomen. Ik ben een zondig mens. Hij beseft het. De mens op zijn knieën voor Jezus. En die belijdt dat hij een zondig mens is. Onder de indruk van Jezus. Zo is het toch, gemeente? Wie de mens die de Heer lief heeft. Heere, u bent zo heilig en ik ben zo zondig. Door gehoorzaam te luisteren naar Jezus. Al was hij kritisch. Hij was helemaal niet eens met de weg van de Heer om te gaan vissen. Maar hij deed het. Hij heeft het wonder gezien wat Jezus heeft gedaan. Hij is zo verwonderd over het werk van de Heer Jezus. Verwonderd. Verwondering hoort erbij, gemeente. Onder de indruk van de Heer Jezus. Van zijn macht en zijn pracht. Hij kan niet anders dan op zijn knieën vallen voor de Heer. En hij beseft wie de Heer is. Heere, zegt hij. Nee, geen legeroverste. Heere. Kyrie. Mijn Heer. Hij weet wat van binnen zit, in zijn gedachten, in zijn woorden, zijn werken. Ongeloof, misschien boosheid, denk aan begeerte. Kijk, we zijn niet zo eerlijk tegen elkaar. Ik zou ook niet weten hoe het moet hoor, zeg er ook maar eerlijk bij. Maar als we echt zouden begrijpen wat we denken en wat we doen en wat we gedaan hebben en wat we zeggen. En we zouden dat tegen elkaar belijden, dan zaten we anders in de kerk. Dan beseften we gelijk, we zijn allemaal zondaar voor God. En de Heere ziet alles. Die ziet die begeerte. Die ziet wat er door je hoofd gaat, jonge mensen. Hij beleidt het. Simon Petrus. Petrus zal later rotsman, dat betekent zijn naam, rotsman zijn. Als hij maar blijft luisteren naar de Heer Jezus. Als hij maar op zijn knieën ligt voor de Heer Jezus. Heere, ga uit van mij. Heere, ga maar weg. Heere, ga alsjeblieft weg. Hij vraagt Jezus om weg te gaan. Ga uit van mij. U bent zo heilig, u kunt niet bij mij zijn. Begrijp je er iets van, gemeente? Als je denkt aan je eigen zondebegeerte. wat je zag en wat je deed en wat je... Zou je dan zeggen, Heer, ik kan... Nou, kom maar bij mij zitten hoor, ik ben zo goed. Zeg, Heer, ik kan niet bij u bestaan, ik kan niet voor u bestaan. Als u even zou opnoemen wat ik gezegd en gedacht heb, Heer, dan zou ik wegrennen. Ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Snapt u dat dit niet een soort lesje is uit een boekje van, nou moet dat... Snapt u dat? Nee, dat is het niet. Dit komt uit het hart van die man. Hij ziet de Heer Jezus in zijn macht, in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid. En dan wordt het wonder alleen maar groter. En God weet alles, dat weet hij. Ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Nee, Petrus, ik ga niet weg. Je hebt me juist nodig. Blijf dicht bij mij, volg mij. We lezen niet dat de Heer het zegt, maar het is wel zo. Petrus op zijn knieën. Nou, die mensen zien het ook aan de kant. Ze weten alleen niet waarom. Ze horen ook niet wat hij zegt. Wij wel. Weer iemand die zijn zonde beleidt aan de Heer. Iemand die niet zonder Jezus kan. Zonder Gods genade kan. Gemeente, je moet niet je hele leven doorwandelen en worstelen. En je weet niet of de Heer voor je zonde gestorven is. Want het verhaal komt altijd terug. Hoe dichter je bij de dood bent, hoe meer het terugkomt. Kan ik sterven? Kan ik God ontmoeten? Ga op je knieën voor de Heer Jezus. Hij wil en kan het vergeven. Hij kan en wil het vergeven. Nee, het is geen vroom verhaaltje, geen opgezegd lesje. Het is beleefde realiteit. Bevindelijk. Hij ligt er op zijn knieën. Hij weet wat hij vindt en wat hij zegt. Het was echt waar wat hij zei. Ik ben een zondig mens. U zegt, ja, maar dat was zo'n bijzondere man, die Petrus. Ik weet niet of het wel eens gezegd heb, maar ik had een vader die was... Nou, niet zo heel kerkgaand, zeg maar, snap je? Ik had een moeder die was zeer godvrezend. Mijn vader was een soort makkelijk, hervormd makkelijk, zou je zeggen tegenwoordig. Die paste zo in een van die andere gemeenten waar ik nooit preek. En toen was hij aan het eind van zijn leven in de 80 en toen zei hij... Zeg maar, wat ga je nou doen? Straks ben je er niet meer en je kent de Heer niet. En ik kwam weer, een paar maanden later. En zei, ik heb de Heer gevonden. Nou, gemeente, ik geloof het niet. Ik dacht, dat is allemaal zo snel gegaan, dat is vast niet goed. De Heer leerde mij ook een les. En toen ging hij iets hiervan vertellen, van dat hij zijn zonde beleed had voor de Heer. Dat hij aan het lezen was in de Bijbel. Nou, 5 versen vond mijn vader veel om te lezen uit de Bijbel. Dat is geen man van grote stukken lezen. En de Heer had tot hem gesproken. En het was duidelijk geworden. Dat bleek ook zo. Toen hij een paar maanden later overleed, was ik ineens zo verdrietig. Ik was zo dankbaar dat het goed was gekomen met de Heer. Hier. Zo'n wonder. Heer, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Jezus blijft. Nee, Jezus laat zondaar niet in de steek. Hij zoekt ze op. Want verbaasdheid had hem bevangen. En alle die met hem waren. Absolute verwondering en vrees. Dat doet de Heer dus. Jezus vangt mensen door zijn woorden, door zijn werken, door zijn wonderen. Verbaasdheid had hem bevangen over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En niet alleen bij hem, maar ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. Ze stonden allemaal vol verwondering te kijken. En wat zullen ze er nog vaak over gehad hebben? Weet je nog dat we in die boot stonden, voor het eerst toen Jezus kwam, toen hij in de boot ging zingen, zitten? Het geldt niet alleen voor Petrus, het geldt voor die andere mensen ook. En ik hoop dat voor u ook geldt, en voor mij ook geldt vanmorgen. Diepe verwondering om wat de Heer doet. Want je hebt niet eens echt door hoe het is als de Heer je ogen niet opent. Nee, en dan zegt de Heer niet, nou Petrus, dan gaan we het eerst maar eens laten overwinteren. Dat zeg je nu wel in die boot, je ligt wel op je knieën voor mij. Nee, je bent zeker zondaar. Maar ga er maar eens goed over nadenken. Kom ik volgend jaar wel terug. Gaan we het er weer eens over hebben. Nee, dat zegt de Heer niet. Je zou zeggen, wat gaat het snel? Kan dat wel goed zijn? Nou, de Heer doet het, dus het is goed. Weet je wat de Heer dan gaat doen? Dan gaat hij Petrus roepen tot het ambt. Naar dit. Petrus roepen tot het ambt. Zo gaat de Heer om met zondaren, gemeente. De Heer meent het. Het is een welgemeend aanbod van genade. De Heer wil dat u behouden wordt. Ik heb nergens in de Bijbel, lees ik, dat als je met je zonde komt bij de Heer en beleidt aan de Heer, dat de Heer je wegstuurt. Leest u het? Ik hoor graag waar u het leest. Want het staat er niet. Als je verloren gaat, als je niet tot behoud komt, is het echt je eigen schuld. En dat zal de Heer ook zeggen ook. U hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Je hebt niet geluisterd. Hij gaat Petrus roepen tot het ambt. En Jezus zei tot Simon. Moet je horen wat hij dan zegt. Vrees niet. Hij zegt, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Die man, die voelde dat aan, hoe die zat, hoe die tegenover de Heere God was. Wij zouden vrezen om elkaar eerlijk te zeggen waar we over denken. Toch, jonge mensen? Of zeg je dat tegen je vader? Een beetje ouder wordt. Een beetje in de puberteit zit. Dan ga je eerlijk tegen je moeder zeggen wat je denkt. Nee, dat doe je niet. Maar doet je vader ook niet. Ja, als hij durft. En je moeder misschien ook niet. En tegen de Heer zeggen we het sowieso niet. Want dan moet je leren bidden. En biddend gemaakt worden. En allemaal dingen hebben we ervoor verzonnen. Maar wat Petrus doet, doen we niet. Op je knieën. Belijden aan de Heer. Oprecht belijden wat we gezongen hebben in 32. En wat zegt de Heer? Vreest niet. Vrees niet, zegt de Heer als antwoord tegen iemand die net zijn zonde blijdt. Vrees niet. En dan gaat de Heer hem ook nog roepen. Van nu aan zult u mensen vangen. Mensen vangen. Je moet dominee worden. Jezus was de echte, professionele, alwetende visser. Ze hadden boten vol met vis. Dat moet hij achterlaten. Hij moet mensen gaan vangen. Hij is een visser van mensen moet hij worden. De Heer ziet best die verwondering. Hij begrijpt dat Petrus zondaar is. Hij begrijpt dat als geen ander. En hij begrijpt dat Petrus dat ziet. En zo iemand die vindt dat hij zondaar is, gaat de Heer roepen en gebruiken zijn koninkrijk. Vrees niet. Kijk gemeente. Onze God. Dit is wat onze God zegt. Vrees niet. Als je aan de voeten van de Heer Jezus ligt. Vrees niet. Hij neemt de vrees weg. Hij neemt Petrus in dienst. Waar mensen je misschien afschrijven vanwege de zonde, doet de Heer dat nooit. En hij weet, Petrus zal hem lief hebben. Je zult mensen vangen. Kijk, die vissen werden gevangen om opgegeten te worden. Maar die mensen moeten levend gevangen worden. Om te leven tot een eeuwigheid. Bent u al gevangen door deze koning, door deze visser? Door deze goede herder die het verlorene terugbrengt? En als ze de scheep aan land gestuurd hadden, verlieten ze alles en volgden hem. Dat is ook wat. Een boot vol vis. Mensen, wat zal dat een hoop geld opgeleverd hebben? 2 boten vol vis. Zoveel vingen ze nooit. En als je dat even ging verkopen. Staat niet, we gaan het eerst even verkopen en dan gaan we u volgen. Dat is wel makkelijk als we dan onderweg zijn, hebben we tenminste zakgeld. Ze verlieten alles en volgden hem. Niet Petrus alleen, zij verlieten alles. Zij verlieten alles. Hoeveel geld zal het niet geweest zijn? Je goed lopende bedrijf. Maar ze moeten achter Jezus aan. En ze doen het. Later zal Petrus zeggen, Simon Petrus was niet altijd makkelijk. Johannes 6. Heren, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven, als het moeilijk was. Heren, waar moeten we heen? Niet terug naar die boten, waar moeten we heen? Later zal hij ook nog wel eens naar de boot terug gaan. Ze verlaten alles en volgen Jezus. En u? Volgt u Jezus of vind je dat raar om te zeggen? Zeg je tegen je werk, ik volg Jezus. En ik houd de Heer Jezus vast, ik laat hem niet meer gaan, ik laat hem nooit meer gaan. Ik heb de Heer Jezus nodig in mijn leven. Of gelooft u niet? Ben je 16, 15, 18? Met veel moeite moet je vader en moeder je meenemen naar de kerk, want je gelooft niet. Moet je luisteren, want dit staat hier. Dit moet met jou ook gebeuren, met u ook gebeuren. Ze verlaten alles en volgen Jezus. Zondaar voor God, gemeente. Weet u wat er staat in Jesaja 1? Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Zegt hij, kom nou zitten, zegt de Heer. Moet je eens doen, in je hoofd, in je gedachten. Laten we eens rechten, zegt de Heer. Dan gaan we eens je leven erbij pakken. Moet je eens doen, zelf. Van jongs af aan. Als je nou 60 bent, dan heb je heel wat te doen. De Heer zegt, laten we samen rechten. Zegt de Heer met hoofdletters, de verbondsgod. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. We hebben die witte sneeuw gezien. Al was het zo donker, zo rood, zo zondig. Ja, dat is het gevolg van met de Heer gaan zitten nadenken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, die dieprode kleur, ze zullen worden als witte wol. Kun je dan niet, zou je dan niet zeggen, Heer, alsjeblieft, begin die rechtszaak met me. Heer, alsjeblieft, ga met me zitten denken en zitten nadenken. Heer, u mag zeggen dat ik zonde ben voor u. Maar alsjeblieft, doe dat laatste gedeelte ook. Was die zonde ook af. Dat belooft de Heer je toch? Ze verlaten alles en volgen Jezus. U ook? Of vind je dit nou net te moeilijk? Want je hebt zoveel geld en zo'n mooi bedrijf. Je hebt zo goed in je leven getroffen. Dit vind je gewoon te veel. Je wil Jezus niet volgen. Te veel rijkdom. Paulus zegt tegen Timotheus, 1 Timotheus 6, we hebben niets in de wereld gebracht en we kunnen er ook niets uitdragen. We vergeten dat echt. In deze welvarende tijd in Nederland. Maar in de kist ligt niets, gemeente. We hebben nooit iets gezien liggen in de kist. Je neemt het niet mee. Ze verlaten alles en volgen Jezus. U ook? Jij ook? Johannes 10, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En belooft de Heer, ik geef ze het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand. Dat is de belofte. Want zo is de Heer. Dat is de goede Heer. Hij zoekt het verloren op. Hij gaat tot ze spreken. Door zijn Heilige Geest verandert hij hun leven. Hij neemt de vrees weg en ze gaan hem volgen. En ze gaan hem eren en prijzen en loven tot in eeuwigheid. Dank u, Heer, voor wat u voor mij hebt gedaan. Amen. Gemeente, laten we bidden en danken. We zullen bidden voor de familie Boon en hun pleegzoon Enes. Enes moest verhuizen naar een behandelgroep in Hoenderlo. En u begrijpt dat voor de gezin een moeilijke en verdrietige periode is. En we bidden dat Enes snel mag wennen in de groep. en de behandeling resultaat mag hebben. En ook mensen mag ontmoeten die de Heere kennen en dienen. De plek waar hij is gaan wonen heeft geen christelijke achtergrond. Maar de Heere gaat door. Dat is de andere kant. Laten we samen bidden en danken. Heere, almachtige God, zo komen wij tot u aan het eind van deze dienst, Heere. En we stonden erbij dat u preekte en we stonden erbij in de boot toen u zat en de vis binnen liet zwemmen in dat net. En we zagen hoe Petrus aan uw knieën terechtkwam. Die bijzondere plaats, die beste plaats, aan de voeten van u, Heer Jezus Christus, aan uw knieën, dicht bij u, heel dicht bij u, om alles te ontvangen uit uw hand. Heer, breng ons daar op die plaats. En vervul ons met diep ontzag, het verlangen om bij u te zijn, om u te dienen en te vrezen, om onze zonden te belijden en te horen, vrees niet. Heer, want u neemt de vrees weg, bij zondaren. O Heer, werk toch in ons leven. Wil toch krachtig werken. Bekeer ons als we onbekeerd zijn. En leer ons als we u kennen. En ontvangen genade nog zoveel moeten leren. En iedere keer, Heer, moeten we teruggebracht worden op die plaats bij u. Aan uw voeten, bij uw knieën. Knielend, Heer, aan de voet van het kruis. Borstelend aan uw genadetroon. En dan horen we het iedere keer opnieuw. Vrees niet. Want u bent dezelfde God. En u bent gekomen voor zondaar, om zondaren te redden. Heer, u wil zelf de naprediker zijn. Wees zo met een ieder. Jong en oud, klein en groot. Hier in de gemeente, Heer. We danken u dat de gemeente door mag gaan. En dat het goed gaat. En dat uw woord mag klinken. En dat er, ach Heer, dat uw woord klinkt. In een wereld zo zonder u. Waar we zo mee geconfronteerd worden. Heer, wees zo met onze broeder die hier aan deze gemeente verbonden is als consulent. En vervul hem met uw Heilige Geest. En wees met hem en de mensen die hem lief en dierbaar zijn. En bid ook voor de broeders van de kerkenraad. En wilt u ze nabij zijn, Heer? Wilt u ze de wijsheid geven en de liefde tot de gemeente. Om zo dat te mogen doen wat nodig is. De liefde tot u in het hart. Wees met een ieder, Heer. Geef gebed voor elkaar. En ook dat we uit mogen reiken naar anderen buiten de gemeente, mogen getuigen van wie u bent en hoe goed u bent. En ze mee mogen nemen mensen die zondaar zijn, die eenzaam zijn, die de rust en de hoop en de vrede missen om bij u te zijn. Heren, we bidden voor de nood en de zorg in de gemeente, de familie Boon, heren, en hun zoon en Nes, heren, die nu ergens anders woont, waar ze geen rekening houden met u. Maar heren, uw woord heeft hij gehoord. En u bent de God die wonderen doet. Misschien niet nu op dit moment waar we zo om hebben gebeden. Maar misschien later. Zoals hij zo wonderlijk werkt. Net als met die vissen. Misschien moest de weg heel anders gaan. Net als bij Petrus. Heer, we danken u voor wat ze mochten doen voor hem. En in de gemeente werd gedaan voor hem. Maar Heer, leer ons ook het weer terugleggen in uw handen. In uw armen. Want wij mensen kunnen dat niet. Wij kunnen het zelf niet. We hebben u nodig. Heer, dan dank u dat ze zoveel voor hem mochten betekenen in een moment van zijn leven wat voor u nodig was. Maar wat hadden we graag gezien, Heer, dat het anders was gegaan. Maar we rechten in uw hand. We danken u voor de liefde die zij aan hem mochten betonen. En anderen in de gemeente. Maar wilt u ook met hem zijn. Daar in dat huis. In die woongroep. Heer, u bestuurt de levens. En voor u is niets te wonderlijk. Geef moed en kracht. Heren, wees met andere mensen die onderzoeken moeten ondergaan. Of andere zorgen hebben. Misschien rond de gezondheid of psychische nood. Of iets anders. En u weet alle dingen. Mogen het bij u brengen. En door u gesterkt worden. Getroost worden. Heren, wees met ons. Breng ons in uw huis vanmiddag, vanavond. Wilt u het zegenen, ook die dan volgaat. We willen voor zending en evangelisatie. Wil wereldwijd uw woord doen klinken. Die blijde boodschap. Heren, we bidden voor uw volk Israël. O, wilt u toch ook dat volk nabij zijn? Waar wij ons zo mee verwant voelen. Heren, open ze de ogen voor de Messias. Net als wij hebben zij dat ook nodig. Wees met een wereld in nood in Iran, waar die vreselijke situatie zich voortduurt, waar mensen sterven op straat. We bidden, heren, voor andere zorgen en probleemgebieden in deze wereld. Voor mensen zonder u. Ga zo met ons. Wij vragen het enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. De slotzang 118, vers 7 en vers 14. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn lofgezang. 7 en 14 van 118. Gemeente, we zijn iets sneller klaar dan ik gewend ben, maar jonge mensen, de volgende kerst wat langer is, dan mag je ook niks zeggen. Dus u kunt nog fijn over de preek napraten, dat is het voordeel. Verhef uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegen u en Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en Hij geeft u vrede. Amen.